Pet, kun je dadelijk even op mijn kantoor komen? Tja, sommige mensen nemen alles letterlijk. Als je zegt zen, dat keert alles om. De Boeddha heeft gezegd, het is een ommekeer van de fundamenten. Maar kun je dat zo letterlijk nemen dat je een stoel omkeert? Dan ben je uit alle problemen. Maar ik hoop dat u ontdekt heeft dat het niet zo is. Goedemorgen. Misschien kennen de meesten van u een boek wat in elk geval op het ogenblik, waar je heel veel over hoort. En wat ik heb het alleen maar met stukjes gelezen, maar Louise heeft het gelezen en een hoop andere mensen. En de werkgroep waar Louise met een aantal vrouwen, hebben zo'n werkgroep, een studiegroep. Maar ik heb het op afstand wel eens bekeken, wat vooral gegeten, gedronken. Maar het is gezellig. Maar dan komt dat boek ook ter sprake. Ja? En ja? Maar, ja, ik word altijd weggestuurd. Ik mag er nooit bij. En ik heb gelukkig een eigen huis. Maar dan haal ik wel de spinazie-diepvries en met veel knoflook. En dan red ik het wel. Wat er dan een restante overblijft, dat krijg ik dan ook. Ja, dat is iets, een stukje van mijn leven. Ik wou vandaag ook nog een stukje van mijn leven vertellen. Een beetje persoonlijk dan ook, af en toe toch. Maar naar aanleiding van dit boek van Karin Armstrong. Is er iemand die dat kent?
Welk boek?
Ja. Dan mag u raden over welk boek. Nee. Ja, Compassie. Ken je dat? Compassie? Ik heb het ook nog niet gelezen hoor. Ik ken het eigenlijk door anderen dus. Maar ik heb het intussen al zo vaak gehoord en ik heb er genoeg van ingekeken dat ik dat als inleiding voor mijn verhaal wil vertellen. Want daar is wel iets heel indrukwekkends. U weet misschien, Karin Armstrong heeft, beleid dat dat genoemd wordt, ik was het even vergeten, een aantal andere boeken geschreven, Geschiedenis van God, over religie. Zij is ooit religieuze geweest, is uitgetreden, maar is altijd bezig geweest met de grote thema's van alle religie. Over boeddhisme, over de islam, over christendom. En altijd met een poging te begrijpen achter de ideologieën van een religie. Dus echt een beetje tot de kern. Het is een hele zoektocht. Een van haar boeken heet ook De Wenteltrap. Dan kunt u zich voorstellen, dat je telkens herneem je iets van vroeger op een nieuwe manier. En compassie, wat mij daarin raakte, is dat ze daar een andere betekenis of lading of diepte aan geeft dan wij normaal in zo'n woord horen. En het gekke is, en ik ken het woord dus, karuna, mahakaruna, compassie uit het boeddhisme, dat, nou, ongeveer vanaf de eerste momenten dat ik Fortman ontmoette. Dat was in 1958, dat moet u nagaan. Ik denk dat de meesten van u nog niet geboren waren. Ik denk dat daarom de wereld er toen zo somber uitzag. Nu bent u er, dan gaat het allemaal beter. Maar daar begon ik te horen dat compassie meer is dan een soort medelijden met iemand die het moeilijk heeft of in nood is op allerlei manieren. Maar dat het echt is, zoals de letterlijke betekenis is, het diepe, het meebeleven op een diep, op, zeg maar op het diepste niveau. Maar zelfs dat woord diep is al niet goed. Ik heb dat begrepen uit mijn gesprekken van Masao Abe later, uit de gesprekken met Fortman, die daarmee bezig is en waar ik nu vandaag meer over zou willen zeggen. En Karin Armstrong herhaalt dat ook. Dat is eigenlijk zo de grondslag van haar werk. Het is begrijpen van de ander, al lijkt hij nog zo ver weg. Dat is net als met dialoog, niet een dialoog in woorden. En vertelt u mijn visie? Nou, mijn visie is zo. Misschien kunnen we het een beetje bij elkaar horen en een soort grootstgemene of kleine gemene veelvoud, hoe heet zoiets. Dat is het niet. Het is, en dat maakt zij open, het is bij iets anders komen en bevrijd worden van je vooroordelen. Maar eigenlijk is het wat een andere schrijfster die ik een paar keer genoemd heb, Maria Zambrano, met dezelfde woorden zegt, ook als ze spreekt over compassie. Net zo min als dat we kunnen zeggen in woorden wat God is, of de mens, of de schepping, of tijd, of liefde, kunnen we ook van compassie. Dat heeft heel veel lagen. Dat heeft zo verschillende veel aspecten. Dat is dat onuitsprekelijke in iedereen, waar je een appel op kunt doen, maar het is tegelijk de concrete situatie van de nood. Ook, allebei. In de taal van de Zen, het is die verticale dimensie en de horizontale dimensie. Allebei. Het zijn beide waarheden. Deze wereld met de problemen, met de tekorten, met de moeilijkheden, de misverstanden, ook op gebied van ontmoeting en gesprek. En tegelijk, wat verder reikt dan al die misverstanden, dan al die dualiteit waar de dingen tegenover elkaar komen. En juist omdat zij geconfronteerd wordt, zoals allemaal, zoals Fortman op zijn eigen terrein, als psychotherapeut en katholiek priester, en bijna bij alles betrokken wat er in het leven gebeurde, en Karen Armstrong, de spanning tussen religies en in de wereld, het is alles behalve vreedzaam, en toch daar openingen in krijgen. Dus er waren zo'n aantal getuigenissen die praten over compassie. Op een nieuwe manier. En toch duikt nog altijd ook bij mij dat bekende plaatje op. Dat laat al zien hoe vast en diep eerste uitbeeldingen, eerste contacten met iets, hoe dat doorwerkt. En hoe lang het duurt voor je daar echt vrij van bent. En dat zegt Fortman, want die noem ik ook in dat rijtje, die is ook aan de beurt na Maria Zambrano, die ik dan even noem, en Masao Abe, die zijn hele leven in dienst stelt van de dialoog en altijd zegt, nee, wat ik zie op conferenties met de dialoog, dat is het niet. Het gaat om dat je een ander bereikt, desnoods maar in de stilte en daar samen zitten. In de stilte samen zitten. En dat is ook waar hij een pleidooi voor houdt, als hij vooral met christenen praat en boeddhisten. Laten we in elk geval proberen bij dat in ons te komen, wat we ontdekken als we zwijgen, samen. En waar we eigenlijk geen naam voor hebben. En dan Fortman. Fortman heeft ook heel veel hierover geschreven. En vooral over, in zijn tijd was hij toch degene die op alle fronten probeerde, laat ik zeggen, de muren te doorbreken. De muren en een ander te bereiken. In gesprekken, in ontmoetingen, maar hij zegt er meteen al bij, al zijn titels van zijn publicaties verwijzen daar ook naar. Het is natuurlijk, het lijkt zo lang geleden, in de jaren 58 tot 62, heb ik 4 jaar lang zo heel veel met hem kunnen praten. Maar ik heb ook ontdekt, en dat, een gesprek is nooit, altijd mogelijk. En dat vind ik zo ontroerend dat hij dat schrijft. Van de ene kant zegt hij, en dat is een titel van een essay, open houden en verder leven. Dus dat zegt al veel over zijn instelling. En hij zegt ook, zonder het woord is alles zinloos. Dus hij probeert ook te verwoorden. En hij zegt ook, de wereld bevrijden van de angst. Dat lijkt er niet op te slaan, hè? Woorden. Zonder het woord is alles zinloos, openhouden en angst. En toch is dat altijd het thema wat hem bezighoudt. Hoe komt het dat wij elkaar niet bereiken? Het is hetzelfde als Maria Zambrano en het is hetzelfde als Karen Armstrong. Het is een proberen, hoe komt het dat het zo dikwijls niet lukt? En dat vind ik ontroerend, dat Fortman, die zijn hele leven in dienst stelt van het praten en het openhouden, dat hij van zichzelf schrijft in 1 stukje, soms 2 keer... hoe dikwijls lukt het mij niet en hoe onhandig voel ik mij dat het gewoon niet gaat en dat ik dat maar blijkbaar moet aanvaarden. Je kunt niet een knop omdraaien en zeggen, nu is er een gesprek en nu is er openheid. Er moet meer naar boven komen. En ook voor hem is dat zoeken en telkens toch die herhaling, ik leer vooral ervan hoe dikwijls het mij niet lukt en waar ik dus blijkbaar vastzit. En niet kan luisteren of geblokkeerd ben of wat dan ook. En dan zegt hij ook, dat is zijn grote verdienste. Hij is religieus mens. Maar hij was ook psycholoog. En hij was ook zo dankbaar aan de psychologie. Geestelijke gezondheid, dat is wat voor hem ook voorop staat. En het andere, het heil, het onuitsprekelijke, ook. Maar hij haalt erbij hoe dankbaar hij is, ook zelf, in zijn persoonlijke leven, voor wat de psychologie, de psychotherapie, de openingen er gekomen zijn in de ontdekking van zijn eigen muren en blokkades en vooroordelen. En zoals iedereen zonder uitzondering dat heeft. Ik heb in het begin, de eerste tijd, zo gesproken over Maas. Iedereen ligt het met andere woorden toe, maar wij zijn voor zoveel stukken bepaald door opvoeding, door verleden, door vroegere ervaringen, door wat met ons gebeurd is, door angsten, door bedreiging, door vooroordelen, alles. En dat legt ons voor een stuk vast. En dan zegt hij er ook bij, één mens genezen, helen, van die bijna gesloten cirkelgang van, hij noemt het zo, je schuldig voelen, vastzitten, in vooroordelen gevangen zitten. Bij sommigen is het vooral schuldig voelen, bij anderen is het, ik heb helemaal gelijk, die zijn er ook. Ik heb twee mensen gekend die zeiden tot het eind van hun leven, ik heb nog nooit iets fout gedaan. En eerlijk gezegd, twee van de moeilijkste mensen die ik ken. Dus dat is allemaal heel betrekkelijk. En iedereen moet van zijn eigen plaatjes af. Maar het mooie is dat Fortman zegt, het duurt al zo lang om zo'n cirkel te doorbreken. Wat dan op wereldniveau? Wat op andere gebieden? Laten we allereerst dat zien. Hoe komen we eruit? Want Fortman hield zich allereerst bezig met zijn eigen vragen en zijn eigen muren. Dat zegt hij ook. Waar zit ik vast? Aan alles, aan mijn vroegere moraal, aan mijn vroegere theologie, aan hoe ik in elkaar geschroefd ben in mijn vroege jeugd. Hoe krijg ik daar kijk op en hoe werkt dat in een gesprek met een ander? Maar ook politiek lijkt het soms op groter niveau nog moeilijk. He, een andere gemeenschap, een andere cultuur, daar ontmoeten. En hij sprak toen heel erg veel in die tijd over het communisme. He, dat was toen, nu hebben wij andere, je kunt aan de islam denken. En naar de openingen bijvoorbeeld die Karen Armstrong maakt. Maar je kunt ook aan andere landen denken waar het communisme nog in alle sterkte aanwezig is. En ik hoef er niet meteen een naam bij te noemen. Dat moet iedereen zomaar ontdekken. Maar wat hij probeerde in die tijd, dat was ondanks alles het openhouden. Hè, openhouden en verder leven. En verder kijken. En ook zeggen, bijvoorbeeld het communisme of die cultuur, dat bestaat niet. Het zijn uiteindelijk allemaal eenzame mensen. En vaak mensen die hun eigen angsten hebben. Ook al hebben ze macht, waar komt die macht vandaan? Waarom willen mensen zo graag macht? En dat ontmaskert hij aan de hand ook van de psychologie. Hij had er heel veel Freud bij, hij had er Jung bij. Hij had er alle richtingen bij, hij was er zeer in verdiept. Wat is het dat zo'n grote rol speelt in verhoudingen, ook op politiek gebied, macht en de grond daarvan een soort angst. Van als ik niet iets duidelijk heb, valt alles onder me weg. Ik ben bedreigd geweest, ik moet mij verzetten. En dat groeit en dat groeit. En heel dat mechanisme, hij noemt dat de duivelse cirkel, speelt overal in het hele leven een rol. Hoe dat te doorbreken? En één ding zegt hij is zeker, en dan is hij heel dicht bij wat Maria Zambrano zegt en Karen Armstrong zegt, laten we proberen altijd in de ander dat oorspronkelijke te vinden waar ik geen naam voor heb, maar wat hij dan maar noemt in een van zijn boeken, de goddelijke vonk, dat wat nooit vernietigd kan worden, hè, goddelijk. Dat is iets waarvan we denken, oh, dat kan doodgaan. Oké, de mooiste uitdrukking daarover heb ik van mijn Russische auteur Shestov. Zelfs als het doodgaat, als God uit het niets kan scheppen, dan herschept hij ook uit het niets. Daar komt het zo bij. Hè, het is niet, en dat vind ik zo mooi dat hij dat verdedigt in iedereen. Daar is ergens, hoe diep ook verscholen, dat pure van een kind, dat unieke, dat hij noemt het dus de goddelijke vonk. Hè? En met de suggestie erbij, Hij las veel Rilke, maar er is een prachtige regel van Rilke die ik hierbij wil betrekken. Want wat hij daarover zegt, is eigenlijk wat ik soms op mijn manier zeg, je kunt er niet uitvallen. Wat is dat? Je kunt er niet uitvallen. Dat is natuurlijk gekleurd door een ervaring van mijzelf, waarbij ik dacht dat ik uit het bestaan viel. Dat kan iedereen op zijn manier blijven, maar hij haalt een regel van Rilke aan, die ik zo prachtig vind. Auch wenn wir nicht wollen, Gott reift. Ook als wij het niet willen, als wij tegenwerken, God rijpt, God groeit. Dat gaat door. Door de donkerste dingen heen. Heb ik daar bewijs voor? Nee. Dat is geloof, dat is oervertrouwen in het Chinees. Xin, dat is een sprong, dat is gaan staan waar geen plek is. Dat is iets waar hij toe oproept in alle ontmoetingen. En in alle gesprekken. Steeds weer, waar schuilt ergens in die ander, ondanks alles, die goddelijke vonk. Waar het bijna niet meer mogelijk lijkt. En hij gaf een voorbeeld. Dat voorbeeld is naderhand ook gepubliceerd. Ik heb het teruggelezen. Dat maakt het concreter. Ik zal eigenlijk twee voorbeelden geven. Het eerste is, dat vind ik heel ontroerend, tijdens de Koude Oorlog. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, toen de Russen raketten naar Cuba stuurden, toen dreigde er bijna een derde wereldoorlog. En dat was hart tegen hart. En, of kort daarna, het hoofd in de Sovjet-Unie toen, de opvolger niet van Stalin, niet van Malenkov en ook niet van Khrushchev, maar dat was een zekere Kosygin. Ik weet niet of u die naam kent. Een keiharde man. Hij ziet eruit als een ijspegel. Ja, nog erger. Hè? Ook als je zijn kop zag en gezicht. En het enige wat we van wist was Njet en Njet en zo. En op een van die conferenties, dat is prachtig beschreven, door de toenmalige premier van Canada, die zo'n 30 jaar jonger was dan die 70, 73-jarige Kosygin zo, die diehard en havik, de gesprekken gingen van geen kanten. Het lukte gewoon niet. Het was echt een dieptepunt in de ontmoeting. Vandaar dat Fortman daarvoor pleitte. En wat gebeurt er? 'S Avonds om 2 uur in de nacht, als de conferentie niet lukt en iedereen gaat naar huis tot de volgende dag, gaat Kosygin naar de premier van Canada. En dan zegt hij, u ziet er niet goed uit. U ziet er niet goed uit. Wilt u nog wat drinken of zo? En ineens zag ik dat het een andere man was dan die net tegenover mij met dat harde net stond. En ik heb gezegd, ja, dat was een heel diep en heel pijnlijk persoonlijk probleem in het leven van die premier. En hij zei, ik begon er heel voorzichtig iets over te zeggen. En ik heb zelden iemand gezien die zo vaderlijk en met begrip en met openheid over zijn eigen leven en zijn eigen kinderen zo met mij sprak. Tot 4 uur in de ochtend. Ineens heb ik ontdekt, daar is in die man ook iets voorbij al die façades en buitenkanten en ideologieën en stellingen. En daar was ineens een gesprek mogelijk. Heel anders dan in de politiek, daar was een opening. Daar was een opening. En dat kan altijd. Dat kan altijd. Maar beide hebben veel moeten laten vallen. Hebben dat ook allebei als een ontdekking ervaren. En zo kan altijd, ook waar je dat niet verwacht, in persoonlijke ontmoetingen een opening komen. Daar spreekt hij vooral over. En ook dat in ontmoetingen, dat we elke keer maar moeten proberen, desnoods met zwijgen, desnoods met luisteren, desnoods met wachten. En ook met, vooral zegt hij, niet alleen die goddelijke vonk in onszelf, maar waar wij vastzitten, waar ik mijn muren heb, of ik wil of niet, die hebben we allemaal. En daar zicht op krijgen. En zelfs, hij noemt ook dat woord, waar mijn moraal zo beklemmend is geworden dat ik erin gevangen ben, maar het niet meer zie. En denk dat dit de moraal voor iedereen is. Hij noemt zelfs het woord de preutsheid waarmee wij in het verleden vastgezet worden in onszelf. Ik zal er dadelijk nog op terugkomen. Maar ik zou nog een voorbeeld willen noemen wat ook in dat verband opduikt. Hoe diep dat kan spelen van argumenten en plaatjes en oordelen, want daar gaat het om, ook als wij die tekst aanhalen van oordeel niet, hè, dat is alles in het bestaan zijn eigen plek heeft. Dat is bijna niet aanvaardbaar. Het zit zo diep in ons om toch te denken, er is een goed standpunt en er is een fout standpunt. Maar om dat te doorbreken, daar gaan al die teksten over, dat eist veel. Om bij die goddelijke vonk te komen, bij dat wat niet vernietigd kan worden, wat altijd... En nogmaals, dat is een sprong, hè? Dat is niet te bewijzen. Dat zegt Volkman ook, ik heb daar geen naam voor. Soms noem ik het maar het liefst geloof, hoop en liefde. Het is iets wat zelfs ja zegt tegen de mislukkingen, tegen de brokstukken, tegen de onmacht. Ook van geen gesprek kunnen voeren. Ook van het vastzitten in mijn eigen muren. Maar wat hij steeds herhaalde. Ik weet toen ik, wat hij steeds herhaalt, dat kreeg ik te horen bij mijn eerste ontmoeting met Massou Abbé. Ik heb dat verhaal vaak verteld en dat was voor mij gewoon erg aangrijpend. Ik had een studiebeurs voor Moskou. Ik had daar 5 maanden moeten studeren of 4 maanden. Ik ben er maar 1 maand geweest en ik heb de rest van het geld opgemaakt aan mijn reis naar Japan. Dat was heel nuttig, want anders had ik hier niet gezeten met mijn groeien in het boeddhisme. En ik heb natuurlijk toch een plan eraan getrokken. Het was toch, laat ik maar zeggen, in de ruimste zin een wetenschappelijk onderzoek. Maar je ziet dat je dingen altijd ruimer moet interpreteren dan de onmiddellijkheid. Hè? Maar ik kwam bij Massou Abbé. Dat is ook een wonder dat ik die tegenkwam. Ik kreeg die naam van iemand. Ik belde hem op. Ik ben er naartoe gegaan. En in dat gesprek kwam het ook op dat punt van, laat ik zeggen, de goddelijke vonk, dat klinkt dan een beetje anders. Hij noemde het anders, maar dus noemde het oorspronkelijk gelaat. Wie zijn wij ten diepste? Maar dat gesprek ging ook, hij vroeg natuurlijk wie ik was. Ik heb dat vaak verteld. En ik ging dan vertellen wie ik was. Eerst mijn functie en zo. Nee, dat bedoel ik niet. Oh, dat bedoelde hij niet. Wat bedoelt hij dan? Ja, dan ging ik maar vertellen een paar dingen over mijn leven. Nee, ik wil meer. Ga dieper. Ik denk, oh, hij kijkt door me heen. En ik ging al mijn negatieve dingen vertellen. Een ander zou misschien zijn positieve dingen vertellen. Maar ik zat me daar af te kraken tot er niet veel van overbleef. Zo, dat is echt bijna tot tranen toe. En totdat hij... En toen op dat moment... Ik begreep die woorden niet. Dat waren de eerste keer dat ik zo een boeddhistische koan hoorde. Dan zei hij... Maar precies hier op nu, op dit moment. Op dit moment, nu... Voordat ook maar een gedachte opkomt over jouzelf als mislukt, als niet aanvaard, want dat waren die woorden enzovoorts, als leeg en zonder gevoel. Voordat dat in je opkomt, wie ben jij? Wie ben jij? Dat is een hele bekende zengezegde. Hier en nu, voordat gedachte aan goed en kwaad in je opkomt, voordat gedachte aan leven en dood in je opkomt, hoog en laag, God en schepping, ziel en lichaam, al die dualiteiten, alle. Wat is jouw oorspronkelijk gelaat? Nou, ik stond te kijken, ik wist het gewoon niet. In welk geval kwam er een moment dat ik eindelijk kon zeggen, ik weet het niet. Prachtig, zei hij. Prachtig. Maar het duurde zo lang voordat ik dat kon zeggen. Ik weet het niet. Niemand weet het. Ik mijzelf ook niet, zegt hij. Dat is dat punt. Dat is waar wij geen naam voor hebben, noem het oorspronkelijk gelaat, noem het dat waar je niet uit kunt vallen, daar begint het, daar. En, zei hij toen, en, juist omdat ik zo oordeelde over mezelf, maar je kan even goed zeggen, als ik over mezelf oordeel, oordeel ik over anderen ook, ik heb maatstaven, zo moet het, er is een moraal, er is een ethiek, dat was voor mij helemaal toch nogal door mijn opvoeding beklemmend. En toen zei hij, wat ik nu zeg in de taal van de Zen, hè, this is the language of Zen, but you know Nietzsche. Ja, natuurlijk. Een beetje toch. Er zijn ook experts van Nietzsche. Er zit iedereen in de zaal. Maar toen hoorde ik van hem die woorden. Je weet wat daar gezegd wordt. Jenseits van goed en böse. Dat betekent niet, nou ja, lap het allemaal maar aan je laars. Er is geen niks. Maar het brengt ineens, noem het de ethiek, noem het de houding, niet meer bij uiterlijke regels, waardoor wij gepokt en gemazeld zijn en vast zijn en gekooid zijn, maar door dat waar hij mij probeerde bij te brengen. Ten diepste bij dat meest eerlijke en pure. Dat was voor mij het begin van een begin van een ontdekking dat het open kon gaan. Het begin. Maar nogmaals, de woorden van Fortman, dat het een lange weg is om de cirkels te doorbreken op alle niveaus, ook op wereldniveau. Denk nog maar een keer aan Kosygin, denk aan de hele dialoog die er toen was, begon tussen boeddhisme en christendom in die tijd, Wat voor mij heel moeilijk was, want ik zat op de luchtmachtstaf bij de inlichtingendienst. En dat was echt een spagaatpositie, want ik was het helemaal met Fortman eens. En ik deed soms ook wel dingen die de luchtmacht niet mocht weten. En, maar ja, dat is ook, dat is allemaal waardoor het dan misschien een beetje veranderd is. Maar het belangrijkste is de ontdekking waar Fortman steeds weer op terugkomt. Hoe moeilijk het ook is, probeer uit te gaan van dat onuitsprekelijke zuivere in iemand wat daar nog moet zijn. Voorbij alles wat hij zegt, voorbij zijn ideologie, voorbij zijn standpunten, voorbij zijn woorden, voorbij zijn in onze ogen zijn moraal, zijn handelen. Kijk dieper. Ja. En dan noemt hij dus een aantal voorbeelden. En hij noemt één voorbeeld heel speciaal. Een voorbeeld waarbij het bijvoorbeeld heel erg moeilijk is te begrijpen hoe een ander is. Het is op zoveel punten moeilijk, zelfs als je nabij bij mensen bent, is het soms, dat zegt hij ook, lijkt het soms niet mogelijk. Maar hij noemt één punt speciaal, hij noemt het 2 of 3 keer, onder andere in een prachtig essay, toen hij al wat ouder was, 19 eeuwen na Pinksteren. 19 eeuwen na, laten we zeggen, dat de geest vaardig werd op een nieuwe manier, dat er iets nieuws ging stromen in het bestaan. Maar waar leeft dat nog? Waar leeft dat? Dat vraagt hij zo. Leeft dat in de kerk? Leeft dat in de, zo noemt hij dat, in de religieuze rijmelarij, waarmee wij op het ogenblik volgestopt worden in onze kerken? Nee. En dan zegt hij, zeker evenzeer, misschien wel het meest, in de kunst, in de literatuur en bij de jongeren. Hij zegt zelfs al is het in onze ogen dat het schizofreen lijkt zoals zij leven. En zoals zij onze waarden buiten boord zetten en hun eigen weg gaan, hoe moeilijk dat ook is, laat ons luisteren. Hij zegt er zelfs bij, nooit hardheid, maar hij zegt, olie op de wonden die geslagen zijn in iedereen. Alleen al door het bestaan, alleen al door de opvoeding. En luisteren, wat heel moeilijk is. Ik haal dit punt met opzet aan, niet alleen omdat hij er telkens in verschillende essays op terugkomt, die kloof tussen de jonge generatie en ouderen, maar omdat iemand mij gisteren of eergisteren daarop attent maakte, ook dat daar een probleem ligt, een heel diep probleem. Dat zal niet iedereen meer, mijn kinderen zijn al oud, maar de manier waarop jonge mensen niets meer kunnen met wat wij meegekregen hebben en waardoor wij gepokt en gemazeld zijn en grenzen overschrijden, lijkt soms voor ons onmogelijk, onaanvaardbaar, zo ver van ons af. Ik herinner het me uit de tijd dat mijn eigen dochter jong was en ik dat leven zag, daar had ik heel veel moeite mee. Dat was voor mij, vanuit mijn cultuur, nou, op zijn zachtst gezegd toch, pijnlijk soms en onverantwoord. En ik denk dat we allemaal ergens dat daarmee geconfronteerd worden. Misschien met wat gebeurt er, wat gaat er gebeuren in zo'n wereld? Is dat allemaal fout, is dat niet fout? En daarom vond ik het zo ongelooflijk indrukwekkend dat Fortman ook en vooral daar wil luisteren. Hij haalt letterlijk de woorden daarbij aan. Hoe komt het dat er zo moeizaam soms een gesprek is tussen de jongeren en de ouderen, zoals ik weet, zegt hij, uit mijn lange therapeutische ervaring. Dat het is, en dan zegt hij, zou het kunnen dat ook wij vastzitten. Niet dat wat die jongeren doen allemaal goed is, maar wij zitten ook vast in een verleden wat een hele preutse moraal had. En wat een tegenbeweging veroorzaakt. Een tegenbeweging die ook uit de hand kan lopen. Natuurlijk, alles kan uit de hand lopen. Maar moeten we niet allereerst luisteren naar die ander en dat diepe en zuivere in die ander. Hoe onverklaarbaar ook hun gedrag is. Of zijn gedrag ook is. Dat geldt dus op alle niveaus. Dat is een soort uitgangspunt. Maar met name ook voor hem in het luisteren naar wat een jongere generatie soms doet aan wat in ogen van ouderen dikwijls losbandig en grenzeloos lijkt. Maar wat misschien ook iets is wat onze eigen muren en onze eigen zekerheden in vraag kan stellen. Niet dat we dat op moeten geven. Wij hebben ook allemaal iets eigens en unieks. Wij kunnen nooit, nooit tegen een ander zeggen. Wij zijn uniek. Wij kunnen alleen luisteren en proberen te begrijpen. Maar wij kunnen nooit, laat ik zeggen, meegaan en onze ideologie inruilen voor een jongere. Wij kunnen dat ook niet met iemand die anders denkt. Wij moeten onszelf blijven. Ik denk dan altijd aan de woorden van Fortman, maar het zijn ook woorden die door al die teksten heen klinken die ik herhaalde. Maria Zambrano, Karen Armstrong, Fortman natuurlijk, Isamatsu en vooral Masao Abe, die altijd zei: het echte nieuwe breekt door als er twee polen zijn. De uniekheid van iedereen. Dan slaat er een vonk over. Niet als de polen versmelten, dan gebeurt er niks meer. Dan heb je niet eens meer een elektromagnetisch veld. Het is maar een beeld, maar het verduidelijkt wel. Dan heb je niks. Maar juist omdat het een ander is, kan daar een vonk overslaan. Een vonk van het totaal nieuwe. In ons. Niet een soort mengelmoes, niet een soort ik neem maar over van jou. Maar het maakt ons allemaal, allebei los, zolang we praten. En vooral zegt hij, zolang wij luisteren. Luisteren. Vandaar elke keer zijn oproep openhouden en verder leven. Ik denk, maar ik weet het ook gewoon uit mijn eigen leven. Wij krijgen altijd te maken met situaties en opvattingen waar we weinig raad mee weten. Op alle vlakken. En dan is zo'n oproep om, wat Fortman dan zegt, te kijken naar wat dieper is. Niet met ontkenning van al die andere lagen. Want juist als psychotherapeut ziet hij ook het belang om die cirkels te doorbreken, om daar openheid te maken, om te zien hoeveel angst er misschien is of verzet tegen wat een ander als muur en geweld en agressie aanvaardt. En ik kan me heel goed voorstellen dat voor heel veel jongeren een cultuur die op hun afkomt vanuit het verleden bijna iets bedreigends en agressiefs heeft waar je vrij van wil zijn, maar omgekeerd ook, dat open blijft. Elke keer opnieuw. Als die polen van een magneet. En dat daar altijd, altijd iets nieuws kan gebeuren. Hoe lang we soms ook in de stilte moeten zijn en moeten wachten. Laten we daarmee terug de stilte ingaan.